In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Ondernemerspanel.
MKB-bedrijf met veel personeel hebben in het coronajaar 2021 flinke winststijgingen behaald. En de EU heeft een voorlopig akkoord bereikt over hogere minimumlonen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Joyce Knoppen van ProParents en Daan Weddepol van Peerby. Welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Joyce, wat wil jij onder de aandacht brengen?
Ja, bij nieuws van vandaag, of eigenlijk dat is mijn nieuws wat komende week komt. Wij hebben dinsdag een European Expert Meeting on Gender Inclusion, Sustainability en Workplace Wellbeing.
Oh, je Engels is er klaar voor.
Ja, dat is zeker. Nee, we hebben een Europese partner uit Brussel. Dus er komen meer dan 40 internationale gasten. Allemaal experts op dit thema. Wetenschappers, beleid en praktijk. Dus ook werkgevers uit ons netwerk. En de bedoeling is dat we brug gaan bouwen. Omdat we zien dat het een heel hot thema is. Hè, ook in het kader van ESG-rapportage. Iedereen wil iets met de S van social en sustainability. En gender inclusion staat natuurlijk hoog op de agenda, wat we deze week ook weer hebben gezien met de uitbreiding vanuit de quota vanuit Europa naar 40%. Dus wat je eigenlijk ziet is dat werkgevers denken, oké, we moeten nu echt hier iets mee. Maar hoe krijgen we inzage, wat de belemmeringen zijn? Wat moeten we nou gaan doen? Waar beginnen we? Zoeken ze heel erg handvatten voor. En wat je ook ziet is dat Europese partners vanuit Brussel, maar ook in alle landen, willen gewoon met wetgeving ook dat echt dat vliegwiel goed aanzetten.
Ja, want ik wil het niet al te procedureel maken, maar er komt een rapportage aan. Ja. ESG is natuurlijk ook al heel veel gebruikt. Ja. Bedrijven weten dat dat moet.
Ja.
Maar wat als ze het nou niet doen?
Uiteindelijk de rapportageplicht komt er. Volgens mij tot op heden mag je zelf kiezen waar je op gaat rapporteren. En ik denk dat dat ook goed is, omdat iedere bedrijf een andere environmental, social en governmental impact heeft. Hè. Dus je moet dat ook bedrijfsspecifiek maken. Maar wat je wel ziet is dat veel bedrijven denken, universeel over alle branches en sectoren heen zit er een gap rondom gender. En daar, als er nou één is die we echt wel te pakken willen krijgen, dan is hem dat. Dus daar is veel belangstelling voor.
We gaan Daan maar even feliciteren met jouw ronde.
Dankjewel. Dankjewel.
Peerby, 2,3 miljoen opgehaald.
Ja.
Klopt dat? Ja.
En break even. En heel hard gegroeid. En misschien
wat voor jou het belangrijkste? Want je pikt het er nu allemaal maar uit. Break even. Dus het model klopt.
Ja, nou dat is denk ik het belangrijkste. Het businessmodel werkt. Dus we kunnen alle salarissen betalen en het bedrijf laten bestaan en laten groeien van het geld dat het oplevert om te doen wat we doen. Nou, en dat is denk ik heel goed nieuws voor ons. Maar dat is misschien zelfs wel heel goed nieuws voor de wereld. Want dat betekent dat er dus een businessmodel is voor duurzaamheid. En dat was heel lang de vraag bij ons. Er waren vaak mensen die zeiden, er is geen verdienmodel voor minder consumeren. Maar dat is er dus wel.
Ja, fantastische prestatie.
Als je dus, want je hebt het omgegooid, kiest voor een lidmaatschap. Hè, dat is volgens mij toch wel vrij bepalend geweest in het feit dat je nu andere cijfers kunt laten zien voor de mensen die de afgelopen 6-7 jaar de introductie hebben gemist. Wat doet Peerby ook alweer?
Peerby is een website waar je spullen kan lenen van mensen in de buurt. En dat doen we inderdaad met een lidmaatschap. Want heel veel mensen die delen graag gratis met hun buren. Dus daar verdienen wij niks aan. Worden we wel heel blij van. En dat is ook heel goed voor het milieu. Maar het was dus nog zoeken naar hoe kunnen wij dat delen laten voortbestaan en groter maken. En dat kan.
Je bent daar vrij openhartig geweest op de radio, televisie. Je hebt er een boek over geschreven. Wat zijn nou de momenten geweest dat je dacht, dit is een hartstikke mooi idee, maar het gaat niet vliegen. Ik moet misschien toch eens gaan nadenken over de toekomst van mezelf, van mijn bedrijf.
Ja. Er zijn heel wat momenten geweest. Het spannendste was nadat wij een tweede grote pivot hadden gedaan. Want we zijn eigenlijk de derde start-up met de naam Peerby. De tweede variant, toen we erachter kwamen, dit kan eigenlijk niet doorgroeien. Dit wordt alleen maar duurder naarmate het schaalt en levert niet meer op. En dat moment dat je je afvraagt, ben ik nou gestart aan iets wat helemaal niet kan? Dat herinner ik me nog wel, ja. En het enige wat mij toen op de been hield, was dat ik dacht, als het wel lukt, dan heeft het heel veel impact. Want de spullen die we consumeren, dat is het grootste gedeelte van onze ecologische voetafdruk. En als we meer delen en meer circulaire keuzes maken, dan kun je je voetafdruk als consument met 25% verlagen. Dus ik dacht, als dit lukt, ja, dan heeft het echt zin. Het is niet zomaar even een dingetje wat voor de leuk. Het is iets.
Ik kwam recent een interview met jou tegen in Quote, waarin naar voren kwam dat er ooit eens een keer een partij geweest is die jou, ik geloof, 16 miljoen geboden heeft voor Peerbee. Ja. 16 miljoen? Ja. Dan had je hier misschien wel niet gestaan. Misschien met een ander bedrijf. Ja. Hoe serieus heb je het voor mogelijk gehouden om daar eens op in te gaan?
Nou, ik moet je zeggen, toen ik het bod kreeg, toen heb ik meteen gezegd, ik ben niet geïnteresseerd, want ik dacht, dat is hoe dan ook de beste onderhandelingsstrategie.
Of ik het nou wel... Even los of ik het meen op dat moment, maar dat ga ik wel zeggen.
Ja. En toen heb ik er eens goed over nagedacht, van ja, ben ik dan echt niet geïnteresseerd? En toen dacht ik ook, ja, ik ben hier nog helemaal niet klaar mee. En de vrees was ook, en dat werd wel een beetje bevestigd door de mensen met wie ik contact had daar, dat er best wel een kans was dat het de nek omgedraaid zou worden als het niet op hele korte termijn winstgevend zou zijn. Ja. En dat was het op dat moment denk ik niet geworden. Dus dan had ik eigenlijk mijn baby met het badwater weggegooid. Weliswaar met 16 miljoen op de bank. Maar dat is toch... je moet kiezen tussen je kindje of een grote som geld. Dan ga ik toch voor mijn kindje.
Ja. Dat kan de oprichter van ProParents denk ik wel beamen, toch?
Nou, kijk, wat natuurlijk een fantastisch verhaal. Dat je ook als ondernemer gewoon gelooft in een missie. Ongeacht hoe moeilijk dat is. Of hoeveel... Pivot heet dat dan zo mooi, maar dat je natuurlijk toch uiteindelijk ga je voor die impact die je wil maken in de samenleving op een zo groot mogelijke schaal. En omdat je gelooft dat je als je een bedrijf bouwt, as a force for good, zeg maar, dat mogelijk is. Omdat je ziet welke verandering er in de samenleving
is. Kan het niet ook zo zijn dat je zelf misschien wel staat te kijken van het feit dat er een gek is die het ervoor over heeft. Je dan toch denkt, nou, dat is toch mooi meegenomen.
Tuurlijk.
Ik ben niet gelukt om het winstgevend te krijgen. Ja. Wordt hier nu misschien wel hartstikke rijk. Ja. 16 miljoen. Ja. Succes ermee.
Ja. Nee, dat zou ik natuurlijk ook denken. En wat kun je allemaal ook met 16 miljoen doen? Hè? Want hoeveel geld heb je in de tussentijd op moeten halen om het bedrijf überhaupt naar dit niveau te krijgen waar je bent? Maar ja, uiteindelijk zit je natuurlijk daar... Als ik in ieder geval, als ik jouw verhaal luister en hoe ik erin zit, je zit natuurlijk ook gewoon voor de game en de lol en het leerervaring die je hebt en hoe je dagen eruit zien en wat je 's ochtends doet en 's middags. Dat is gewoon aan geen mens uit te leggen als je niet ondernemer bent. En dat is natuurlijk gewoon ook heel leuk, het plezier wat je daarin hebt.
We gaan van die hele mooie 2,3 miljoen van Peerbee even naar een andere divisie, mag ik wel zeggen. Backbase, dat is het eerste Nederlandse bedrijf in de techsector dat de titel Unicorn op mag spelden, met een waardering van meer dan 1 miljard. Nou, laat dat maar achterwege. Het is 2,5 miljard. Hè. Het heeft 120 miljoen euro opgehaald bij een Amerikaanse investeerder. En dat is voor het eerst. Het bedrijf bestaat al een hele tijd. De oprichter zei, ja, het doet er wel toe om het vooral zelf te gaan proberen en zo laat mogelijk te beginnen met het ophalen van geld. Ben je onder de indruk van de prestatie?
Ja, ik ben enorm onder de indruk. En wat ik ook zie is dat het ook qua timing echt past bij een ontwikkeling die je natuurlijk ziet komen en die al een hele tijd gaat, namelijk moeten we wel dat hele burn en geld ophalen, terwijl de founders op dat moment helemaal nog niet weten hoe ze een operatie moeten draaien, et cetera. Dus ik zag dit ook echt als een signaal, de herwaardering van de bootstrap founder. Gewoon pivoten, zoeken, hebben daar positief draaien, doorontwikkelen, weer verder, groeien, organische groei, terug naar voren naar achter. Dus ik denk, ja, en dan, ik heb dat zelf ook jaren gedaan, tot je denkt, ja, hij klik, nu zit hij goed en dan ga ik geld ophalen.
Want dat heb jij ook gedaan?
Dat heb ik ook gedaan, dat klopt. Maar wat je ziet is dat aan de ene kant investeerders heel erg dat exponentiële, de hockeystick zien van ja, dat werd heel lang als een soort Amerika wannabe Silicon Valley als ideaal gezien. Terwijl er tegelijkertijd al heel veel stemmen waren van ja, weet je eigenlijk wel echt wat het probleem is van je klant? Wat los je nou op? Is je businessmodel wel goed, wat je net hoort? Ja, het gras groeit niet harder door eraan te trekken. Je hebt gewoon tijd nodig om dat soort processen goed scherp te krijgen, om inzicht te krijgen in de vraag, in het probleem, in jouw strategie, in je team.
Gaat het lonen. Laten we even luisteren naar de oprichter van dit bedrijf, Jouk Pleiter. Die hoorde ik gisteren ook kort aan in dit programma. Hij was niet eens verbaasd dat het hem gelukt was om zo'n enorme investering op te halen, ondanks alle onzekerheden van dit moment.
Nee, het verbaast me eigenlijk niet. Ik begrijp wel de achtergrond van je vraag. Kijk, ik denk dat de timing op dit moment voor heel veel bedrijven heel erg lastig is. Dus de timing is echt bijna verhaal, om het zo te zeggen. Alleen, ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen bedrijven die echt product market fit hebben en een bewezen groeitrack record hebben. Dus ik denk dat het vooral iets zegt over de kwaliteit van Backbase.
Nou, je mag ook zelfverzekerd zijn na zo'n succes. Maar hij zegt wel, het doet ertoe. Je product is er klaar voor, de markt is er klaar voor. Het is bewezen. De tijd dat er zomaar geld werd geïnvesteerd in bedrijven die nog een hele wereld voor zich hadden, maar die wereld moest überhaupt nog worden gecreëerd, gemaakt, dat is voorbij.
Ja, of nou, of dat is even voorbij. Dat zal ook wel weer over een paar kwartalen zal er wel weer een andere conjunctuur zijn waarin het wel weer allemaal de investeringen tegen de plint klotsen. Maar voorlopig lijkt het erop, als je de voorspellingen en de eerste signalen moet geloven, dat je als start-up vooral even geld moet verdienen. En dat het belangrijkste is.
Is dat niet ook gewoon heel gezond? Hè? Even aanhakend op wat Joyce zei. Je kan verbranden wat je wil, maar uiteindelijk moet het wel iets gaan opleveren. Nou, je hebt het aan de lijve ervaren. Zou dit niet altijd de blik van investeerders moeten zijn?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er in tijden dat het geld tegen de plinten aanklotst. Er zijn bedrijven die kunnen met heel veel geld veel harder schalen en die kunnen dan een markt veroveren en dan slaat het ergens op. Maar er zijn ook, denk ik, allerlei bedrijven die hebben het inderdaad nog geen product market fit. Die weten helemaal niet hoe ze dat geld kunnen inzetten om sneller te groeien. Die geef je extra geld en dan gaat het er echt wel uit, hoor. Dat is helemaal niet zo moeilijk geld uitgeven. Dat lukt mij ook heel goed als iemand nog geld uitgegeven wil hebben. Ik doe dat met liefde.
Maar dat je misschien toch die 60 miljoen moet afsteken.
Het is als het te makkelijk is om geld op te halen, dan gaan sommige bedrijven domme dingen doen. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan in een naïeve periode toen ik net begon en eigenlijk nog niet zo goed snapte hoe een start-up werkte. Dacht ik, nou, wij hebben geld opgehaald. Wij zijn lekker bezig. Laten we vooral een heel groot team gaan aannemen. Dan gaan we overal aan werken. We verdienden nog geen euro. Maar dat was toen ook, leek dat normaal. Want Twitter had geen verdienmodel en Facebook niet. Dus onze investeerder had ook gezegd, Facebook heeft ook geen verdienmodel. Maakt niet uit. Die tijd was er. Maar die tijd is wel een beetje voorbij. Ja, dat is toch heel erg voorbij.
Je hebt geld opgehaald, Joyce, dit jaar.
Februari,
begin dit jaar,
zeker,
februari.
Was ik hier.
We hebben het er uitgebreid over gehad. Platform ging volgens mij live tijdens ons gesprek.
Zo ongeveer.
Ja, prachtige timing.
Ja, net niet helemaal, maar...
Nee, maar wel zo ongeveer, inderdaad. Hè. Heb je nou nog het idee dat je in het licht van wat er nu allemaal speelt net op tijd was?
Kijk, als je natuurlijk nu moet beginnen aan een ronde en je zit nog in je bootstrapped en het is echt wel, de broekriem is al aan, zeg maar, dan heb je het denk ik wel echt wel heel moeilijk. Dus in die zin kun je kunnen zeggen, was ik net daarvoor. Hè? Dus dat is natuurlijk fijn als je nu weet dat je een langere runway hebt, om maar even zo te zeggen. Hè? Dat is natuurlijk waar iedereen nu op stuurt. Aan de andere kant hoor ik ook Nederlandse investeerders dus veel discussie over van wat moeten we met die adviezen die grote Amerikaanse accelerators aan hun portfoliobedrijven geven. Hè, in hoeverre is dat van toepassing in Nederland? Er wordt ook gezegd, er is veel zogenaamd dry powder in de markt. Hè, dus de fondsen hebben heel veel geld opgehaald. Ja, dat is echt wel geoormerkt om te investeren, hè, niet om iets anders mee te doen. Ja, dus er worden nog steeds deals gedraaid zoals je natuurlijk ook aan dit verhaal ziet. En er is nog geld. En dat is ook vooral geoormerkt op circulaire economie. Alle transitievraagstukken, gezondheid, werk op afstand. Ja, dat is natuurlijk toch waar de nieuwe...
Even kijken hoe het geld in Nederland verdeeld is, ook na de afgelopen coronajaren.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het ondernemerspanel, bestaande uit Joyce Knappen en Daan Wedderpol. Allebei succesvol met een investeringsronde dit jaar. We gaan het hebben over MKB-bedrijven met veel personeel. Die hebben het afgelopen coronajaar flinke winststijgingen behaald. Onder andere dankzij de loonsteunregeling van de overheid, blijkt uit een analyse van accountantsorganisatie SRA. En tegelijkertijd kampen veel bedrijven zonder medewerkers die geen gebruik konden maken van de loonsteunregeling, juist met een scherpe winstdaling. Dat is dus een tweedeling, een fikse tweedeling, Daan, verbazingwekkend?
Ja, niet verbazingwekkend. Toen ik de aankondiging zag van de loonsteun, toen zei ik al, volgens mij moet je geld geven aan mensen en niet aan bedrijven. En volgens mij is dit wereldbeeld van bedrijven ondersteunen, is een beetje, het is een soort bedrijfscentrisch idee van hoe de wereld werkt. Ik word er niet blij van. Nu zie je dus
het idee
ook
was toch juist dat bedrijven door deze regeling mensen in dienst konden houden, waardoor je de mensen ondersteunt?
Ja, ik had liever een soort experiment gezien met een soort basisinkomen, want je creëert nu een tweedeling. En niet zomaar een tweedeling. Je creëert dus eigenlijk een versterkte positie van bedrijven die dus niet goed bestand zijn tegen een crisis.
Moesten voor een deel verplicht hun deuren sluiten. Ik weet niet wat dat zegt over je crisisbestendigheid.
Dat is ook een crisis, toch? Dat kan gebeuren. Er kan een pandemie zijn.
Kun je dat het bedrijf kwalijk nemen? Of kun je zeggen, die ondernemer heeft dan gefaald? Ja, daar valt niet tegen op te ondernemen.
Niet per se, maar kijk, wat er gebeurt tijdens een crisis is dat de bedrijven die het zwak zijn, dat die omvallen en er komen medewerkers vrij en die gaan iets anders doen. Die beginnen een start-up of die gaan voor een ander bedrijf werken.
Dat is niet gebeurd, hè? Want het aantal faillissementen is iets.
Precies. Ja. Die zijn allemaal vast blijven zitten in de bedrijven die dus gesteund moesten worden. En nu hebben die extra winst. Dus die kunnen ook nog eens langer dat goede personeel vasthouden in plaats van dat start-ups geld ook geld kregen. Want die kregen helemaal niks vaak.
Nou, dat is niet waar. Hè? Die kregen volgens mij via
Die kregen een lening. En die konden met heel veel moeite een lening aanvragen. En die kregen helemaal. Ja,
maar goed, ik hecht eraan om dat toch even te zeggen. Want dat is opgetuigd en er is volgens mij ook nog weer wat bijgelobbyd. Nee, ik snap dat het in verhouding tegenvalt, maar toch.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ik dacht, ik ben volledig hier. Wordt niet gewaardeerd.
Nee, het is heel goed. Nee, je hebt gelijk. Het is, je kon de lening aanvragen.
Ja, dat was het.
Ja. Die kreeg je dan
niet. Als je een goede SBI-code had, toch? Wat waren alle honderdduizend andere dingen.
Daar hebben heel veel ondernemers natuurlijk mee geworsteld.
Ja.
Zeg jij inderdaad, nou, dit was dan de tijd geweest voor het experiment rondom het basisinkomen? Of snap je wel dat die regeling vooral uitging van het bedrijf?
Nee, ik vind het zeker een hele interessante gedachte om, waarom is het niet geëxperimenteerd met een basisinkomen? Tegelijkertijd denk ik, was dit nou niet te verwachten? Volgens mij, toen zaten we midden in een crisis. Iedereen keek naar de overheid en er was maar één woord, snelheid. He, dus niet wat we van de overheid tussen haakjes verwachten, een heel bureaucratisch stelsel op tuigen met wie wel, wie niet en allerlei structuren. Want dat zou allemaal de vertraging ingaan. En dus het moest vooral snel, uniform, beschikbaar voor zo ongeveer alles en iedereen. Ja, dat is natuurlijk wat toen heel erg de roep was. Dus ja, met de kennis van nu, als je terugkijkt, had het beter gekund. Natuurlijk had het beter gekund, maar met de kennis en het momentum wat toen was, toen was dit echt wel de tendens. En vooral snel ook, zeg maar. Dus,
ik hoef trouwens jullie niet uit te leggen, winsten wordt hier vaak gezegd, is een keuze. Hè? Als je kijkt naar wat er dan binnen die bedrijven is gebeurd, dan hebben ze hun aanbod aangepast, maar ze hebben toch ook veelal gesneden in de kosten. Er zijn investeringen uitgesteld. Misschien überhaupt hebben ze niet plaatsgevonden. Dus winst alleen als maatstaf is ook niet zaligmakend.
Nee, ja, god. Ja, nee. Ik wil toch op die snelheid nog even terugkomen, als dat mag. Want in Amerika hebben ze wel iedereen geld gegeven. Hè? Ik vind niet dat als je snel moet schakelen, dan moeten er voordeeltjes voor de vennootschappen en de directeuren komen.
Ik kan een heel blik economen opentrekken. Dat zegt bijvoorbeeld dat helikoptergeld in Amerika, mensen die plotseling een cheque kregen, ook de mensen die die cheque helemaal niet nodig hadden, mensen die misschien wel onverantwoord zijn gaan beleggen, een oververhitte economie.
Ook niet handig.
Zouden ook gevolgen kunnen zijn van al dat gratis geld. Ook zo doelmatig.
Ja, het heeft allemaal zo nadelen. Maar ik vind dat het bedrijfscentrisch denken in Nederland, ik vind het principieel gewoon niet kloppen. Ik vind dat we te weinig nadenken over wat zijn de menselijke gevolgen en alleen maar bezig zijn met bedrijfjes in de lucht houden en belastingkortingen geven en weet ik het allemaal.
Kun je deze tweedeling die ontstaan is nu achteraf, want we moeten nu helemaal achteraf kijken, nog proberen te repareren? Moet de overheid het kleinere MKB tegemoetkomen? Wat zou jij zeggen?
Ik vind het heel lastig hoe je dit moet repareren. Ik denk dat met name de grootste verontwaardiging zit bij de hele grote jongens die, terecht, / onterecht, gebruik hebben gemaakt van regelingen waarvoor het niet bedoeld was. Het was bedoeld voor de horeca, de evenementenbranche, die gewoon van de ene op de andere dag knip door hun hele seizoen. Daar was het voor bedoeld. En niet voor allerlei andere partijen die we ook hebben gezien waar het niet voor was. Dus,
vorige week was hier Michiel Witteveen van de Mirage Retail Group, onder andere bekend van BCC, van Blokker. En die zegt dan weer, als je kijkt naar hoe die regelingen in elkaar zaten en je bent een keten, Ja, dan zat je helemaal aan de verkeerde kant van de score. Dus die vindt dan weer dat hij te weinig ondersteund is. Toch ook het grotere bedrijfsleven.
Ja, snap ik.
Het zal vast niet voor alle grote bedrijven gelden. Maar laten we dan voor bedrijven die in die periode veel winst hebben gemaakt en steun hebben gekregen, tijdelijk even een speciaal belastingtarief instellen. Net even wat hoger op de winstbelasting. Kunnen we misschien ook dat tekort bij de vermogensbelasting, kunnen we dat nog even aanvullen. En dan is dat gat ook weer gedicht.
Mooi, als Daan hier geweest is, dan is de hele wereld
circulair,
een betere plek geworden.
Ik los het allemaal even op.
Dat kan ik zeer waarderen. Ik dank uiteraard ook Joyce Knappen van ProParents, Daan Weddepol van Peerby. Hopelijk tot snel. Zometeen dan hoor je onze buitenlandcommentator over de situatie in Oekraïne. En het is vrijdag, dus over start-ups gesproken. Ze zijn er wel degelijk en ze gaan het weer proberen. Ze mogen zelfs hier in BNR Zaken doen een pitch geven.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.